gemeente namens uw kerkraad voor u de volgende afkondigingen. Aanstaande woensdag vergaderen de mannenvereniging en de vrouwenvereniging. Donderdagmorgen is er een vrouwengesprekskring. Straks na de dienst komt de JV Ichters bijeen bij de familie Grinwis in Simonshaven. Deze week is dominee Van der Weg afwezig in verband met een predikantenconferentie in Engeland. In geval van pastorale nood, gelief u in contact te stellen met de scriba of uw wijkouderling. De collecten deze diensten zijn er twee tijdens de dienst en één bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede is bestemd voor de onderhoud van het kerkgebouw. En de derde collecte bij de uitgang dan is bestemd voor de kerkvoogdij. Laten we met elkaar deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 119, het 24ste vers. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn ziels genoegen achten. Wat er verder volgt, Psalm 119, het 24ste vers. Ook deze avond doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we samen zingen uit Psalm 111, het tweede vers. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. Het tweede vers van Psalm 111, na de belijdenis van het geloof, en een ieder van u spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden we met elkaar eerst om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Trouwe God en Vader, Vader van onze Heer Jezus Christus, we mogen op deze zondagavond voor de tweede keer als uw gemeente hier in uw huis weer bij elkaar zijn. Als een teken van uw onophoudelijke trouw. En uw goedheid voor ons, dat we opnieuw hier mogen zijn, op de plaats van het gebed, op de plaats waar u uw woord voor ons wil openen, om ons de weg te wijzen door dit leven. Om ons te leren hoe wij door dit leven heen kunnen gaan, op weg naar het eeuwige leven, naar de eeuwige heerlijkheid, om niet in het verderf te komen. Dat ons wacht als we buiten de Heere Jezus Christus leven. En buiten de Heere Jezus Christus sterven. En juist met dat we vanavond hier opnieuw mogen zijn als gemeente door u zelf bijeengeroepen. Daarom mogen we toch weten dat u niet wil dat wij verloren gaan. Maar dat wij de Heere Jezus leren kennen. En in de kennis van hem ook mogen toenemen. De genade die er in hem te vinden is. Die hij verworven heeft. Heere, geef dat we onze hand mogen leggen op het offer van het lam. Dat stierf aan het kruishout op Golgotha. Dat de zonde der wereld op zich nam. Dat we in hem het leven zullen vinden. Dat hij heeft aangenomen toen hij opstond uit de dood. En het eeuwige, onvergankelijk leven heeft ontvangen. Heere, zo mogen we vanavond ook uw woord horen. Als een kracht van God tot zaligheid wilt u het zo gebruiken. U weet hoe we vanavond hier naartoe gekomen zijn. U weet wat in onze gedachten is. U weet waar ons hart vol mee is. Heer, wat kunnen er veel dingen zijn die we moeilijk achter ons kunnen laten als we naar de kerk gaan. De drukte van de week die voorbij ging. Of de planning die we hebben voor de komende week die we vandaag mogen beginnen. Of zorgen en noden die met ons meegaan, al langere tijd misschien. Vragen waar we niet uitkomen. Moeite en nood, Heere. Er kan zoveel zijn wat onze gedachten vervult en waar we niet overheen kunnen zien. Waar we druk mee zijn. We bidden u, Heere, wilt u geven dat door de kracht van uw geest de dingen die in onze gedachten spelen ruimte mogen krijgen. voor de prediking van het evangelie. En wat zou het dan heerlijk zijn, Heere, we bidden u erom dat u uw woord zo laat spreken, dat het een woord is dat op zijn plaats is, midden in de werkelijkheid van ons leven. Dat het antwoorden geeft op vragen. Dat het ons stuurt in ons leven. Dat we daardoor de weg gewezen worden die we gaan moeten. Heer, we bidden u, laat zo uw geest in ons midden zijn vanavond. En krachtig, onweerstaanbaar werken. Omdat wij u, de Heer Jezus Christus, kennen als het allerhoogst en eeuwig goed. Dat we mogen ervaren dat u zelf onze leidsman bent, die leert hoe wij wandelen moeten. Heere, we kunnen niet zonder u. We kunnen niet zonder uw woord. We kunnen niet zonder de leiding van uw geest. En we bidden u erom. En we mogen dat vanavond ook vrijmoedig doen, omdat u het zelf beloofd hebt. Zou u het dan vanavond niet doen, Heer? Als we hier zo bij elkaar zijn en we uw woord mogen lezen, de prediking ervan mogen horen, we bidden u, raakt u onze harten aan. De harten van de jongeren die er vanavond ook bij zijn, geef dat ze de boodschap ook begrijpen zullen, dat ze die ook aanvaarden zullen. Geef dat het hun leven ook sturen zal. Dat ze mogen beseffen dat het beste leven dat denkbaar is, het leven is met u, door u geleid, als aan uw hand. Heer, u weet hoe het voor hen leeft. We bidden u, trekt u ze erbij, als ze nog menselijkerwijs gesproken een heel leven voor zich hebben, dat ze in uw dienst kunnen besteden. Heer, wilt u ze dan vanavond erbij betrekken, of nog meer bij betrekken? En tegelijk, Heer, weten we dat niemand het missen kan. Tot de oudste toe, in ons midden, of wellicht ook thuis meeluisterend met de kerktelefoon of internet. Heere, mag het dan ook thuis goed zijn, als deze dienst wordt meegeluisterd. Laat de boodschap die weer klinkt, een boodschap zijn, die de oudste zondaar tot bekering brengt. Om te zien hoe rijk u, Heere Jezus Christus, bent, voor de grootste van de zondaren. Heer, we bidden u om de voortgang van het evangelie, zoals het vandaag in het midden van de gemeente hier mag weer klinken, maar laat het ook daarbuiten gehoord worden. In ons eigen land, alle plaatsen waar kerkdiensten zijn, maar we bidden u ook, Heere, in deze wereld, ook onze eigen omgeving, waar zoveel mensen van het evangelie vervreemd zijn, maar misschien al nooit het evangelie hebben gehoord. We bidden u, wilt u ook hen erbij betrekken? En laat dan uw gemeente ook van deze plaats, in deze wereld, in deze omgeving, op de plaats waar u ons stelt ook in het leven van elke dag, een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Mag de gemeente werkelijk een stad op de berg zijn, die gezien wordt, waar aantrekkingskracht van uitgaat, omdat u zelf in haar midden bent. We bidden u, Heere, laat het evangelie over deze hele wereld uitgaan. Een kracht die tot zaligheid werkt. En die het evangelie die door deze wereld mag gaan, tot het einde der aarde, zoals u dat zelf ook hebt beloofd. We bidden om de doorwerking en de volmaakte komst van uw koninkrijk. We zien uit naar uw spoedige komst op de wolken van de hemel. Die grote dag waarop u alles zult zijn, in allen. Heer, en tegelijk weten we dat het nu zover nog niet is. En daarom bidden we, laat uw woord in deze wereld ook kracht doen. Mag uw koninkrijk worden uitgebreid, zondaren tot bekering worden gebracht. We bidden u voor de kerk in de verdrukking. De kerk die te lijden heeft vanwege het geloof in uw naam. We bidden u voor Israël, de beminden vanwege de vaderen, door u verkoren. We bidden u om het geloof dat u, Heer Jezus Christus, de van God gezonde Messias bent, die ook aan hen het leven geeft. Heere, alles wacht op uw zegen, ook in deze dienst. We zijn van u afhankelijk. En we bidden u, wilt u zelf dit huis met uw heerlijkheid vullen, als uw woord mag opengaan. Laat het gehoord en geloofd worden, opdat we mogen weten hoe rijk we zijn in de Heere Jezus Christus. Wij bidden het u, in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanavond is uit de Romeinenbrief. We lezen daarvan hoofdstuk 6, de eerste 14 versen. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14 als schriftlezing voor vanavond. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het leven wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, omdat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Omdat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Alzo ook gij, lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van hetzelfde lichaam. En stelt uw leden niet aan de zonde tot wapens der ongerechtigheid, maar stelt u zelf aan God, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden voor God tot wapens van de gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. En ter inleiding op de preek gaan we met elkaar zingen uit Psalm 145, het derde en het vierde vers. 145 vers 3, zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. En wat daarna ook volgt, vers 3 en 4 van Psalm 145... U krijgt vooraf de gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de tekst voor de preek is het voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 6 vers 1 tot en met 14. En van dit langere gedeelte lees ik u alleen nog het 11e vers voor. De tekst voor de preek is het hele gedeelte, Romeinen 6 vers 1 tot en met 14. En ik lees u daarvan alleen nog het 11e vers. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Gemeente, we zitten vanavond, vandaag op de tweede zondag na het paasfeest. Goede Vrijdag, Pasen. En eigenlijk als we met elkaar het hoofdstuk goed hebben gelezen, dan heeft u wel aangevoeld dat we eigenlijk hier terugkijken naar deze twee bijzondere heilsfeiten. Goede Vrijdag en Pasen. En vanuit dit gedeelte mag ik u beginnen de vraag te stellen, welk effect heeft de opstanding van de Heere Jezus Christus nou eigenlijk op zijn kerk? Er zijn zoveel prachtige paasliederen die we bezingen, de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. Het zijn vaak liederen die met blijdschap en op hoge toon ook worden gezongen. Dat is helemaal terecht. Over het heerlijke heilsfeit van Pasen, van de opstanding van de Heere Jezus. Tegelijk is het ook het moment waarop er een punt wordt gezet achter iets wat oud is en wat voorbij gegaan is. De macht van de zonde is teniet gedaan. De dood is overwonnen. En zo zingen we het met een van die hele bekende paasliederen. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. Eigenlijk verwoordt dit lied precies waar het in de tekst om gaat. Het gaat om het nieuwe leven met Christus. En ik heb als thema boven de preek geschreven: Christus, de bron van het opstandingsleven. Christus, de bron van het opstandingsleven. We letten in de eerste plaats op de geloofsverbondenheid met Christus. En in de tweede plaats dan op het opstandingsleven met Christus. Dat is het thema voor de preek: Christus, de bron van het opstandingsleven. In de eerste plaats geloofsverbondenheid met Christus. En in de tweede plaats opstandingsleven met Christus. Als eerste dus de geloofsverbondenheid. Gemeente, de Romeinenbrief is eigenlijk niet zomaar een brief waar je even middenin kunt stappen. Zoals we dat vanavond met elkaar toch wel doen eigenlijk in hoofdstuk 6. Dat zie je eigenlijk meteen al aan de bijzondere vraag waarmee dit hoofdstuk begint. Dat is niet zomaar een vraag die uit het luchtledige ontstaat. Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Zullen we meer zonde doen, want dan zal de genade ook wel toenemen? Nou, dat is een merkwaardige vraag, die kun je eigenlijk pas echt goed begrijpen als je iets weet van die eerste 5 hoofdstukken uit deze brief. En ik zeg daar kort iets over. Romeinen, hoofdstuk 1 tot en met 5 vertelt iets over de rechtvaardiging door het geloof alleen. En dat is heel scherp door Paulus neergezet tegenover mensen die dachten dat je door het goed onderhouden van de wet eigenlijk wel een stapje kon verdienen op weg naar de heerlijkheid, op weg naar de hemel. Dat je rechtvaardig kon worden door heel goed je best te doen. En Paulus schrijft dan als antwoord op die vraag die daar speelt in de eerste 5 hoofdstukken, zet hij heel duidelijk, maar ook wel heel scherp neer, dat dat beslist niet kan. Je wordt alleen maar gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus Christus en niet door het houden van de wet. En al die goede werken, ze zijn wel belangrijk, maar om er het eeuwige leven mee te verdienen, tellen ze niet mee. Alleen het geloof is de bron op grond waarvan God je vrijspreekt. Het geloof in het offer van de Heere Jezus Christus dat hij eenmaal aan het kruishout heeft gebracht. In dat ene offer van de Heere Jezus is God verzoend. En wie gelooft in dat offer van de Heere Jezus Christus wordt met God verzoend. Maar gemeente, die hele duidelijke stellingname van Paulus in die eerste 5 hoofdstukken. En dat is niet alleen omdat Paulus dat ook doet, maar dat is iets wat altijd vragen oproept. En heel vaak ook wel weerstand, want als alles wat je zelf dan doet, als dat nou eigenlijk niet meetelt om rechtvaardig voor God te kunnen zijn. Ja, wat voor waarde heeft het dan? Of als je doorredeneert, dan kun je tot vreemde gedachten komen. Paulus heeft in het hoofdstuk hiervoor, hoofdstuk 5, namelijk al gezegd dat hoe meer zonde er is, hoe groter de zonde is, des te meer schittert de genade van de Heer Jezus. Nou, dat voelt u misschien wel aan. Als je met zo'n uitspraak van Paulus verkeerd wil, dan zeg je nou, dan ga ik gewoon door met zondigen, want hoe meer zonde ik doe, des te groter komt de genade van de Heere Jezus naar voren. Of iemand anders die zegt, nou, dan maakt het blijkbaar niks uit hoe je leeft. Ik kan gewoon voor de vuist weg leven en het maakt toch niks uit. Want of ik nou zus leef of zo leef, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Snapt u die vraag uit vers 1? Laten we er even naar kijken. Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? En om alle misverstand uit de weg te ruimen, geeft Paulus in één keer een heel kort, duidelijk antwoord. Volstrekt niet, dat zij verre. Die kant moeten we niet op. En nog voordat Paulus gaat vertellen hoe dan wel, rekent hij radicaal af met een heel kort antwoord, met al dat soort redeneringen. Afschuwelijk is het om ook maar te denken dat je nog de zonde zou willen doen als je weet dat de Heere Jezus daarvoor aan het kruis moest sterven. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog in de zonde blijven leven? En dan brengt deze gedachte, gemeente, Paulus tot het beeld van de christelijke doop. En laten we dan vooral ook bedenken hoe de doop in de tijd dat Paulus zijn brieven schreef, de vroege kerk zeg maar, hoe de doop in die tijd bediend werd. Dat was niet uit een, ik weet niet wat hier staat, een klein doopvond waar een klein beetje water uit gehaald werd, waar wat druppels op het hoofd van een babytje werden gesprenkeld. De doop die in de oude kerk vaak in de paasnacht werd bediend. En dan niet met een handje vol water, wat druppels, maar nadat de dopelingen, dat waren meestal volwassen heidenen die tot geloof gekomen waren, nadat die dopelingen hun geloof hadden beleden, in alle eenvoud deden ze dat trouwens vaak met een hele korte geloofsbelijdenis: ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon, ik geloof in de Heilige Geest. Daarna gingen ze in het baptisterium, een bad, ergens in de kerk, werden ze compleet ondergedompeld. Vaak ook in een hele hopeloze toestand, achterovergehouden, helemaal kopje onder in het water. Schitterend beeld, gemeente. Want wat betekent dat, dat beeld? Zo hulpeloos, achterover, helemaal onder water. Dat is het symbool voor het afsterven aan de zonde. Het oude leven dat je, voordat je tot het geloof in de Heere Jezus Christus kwam, dat oude leven dat je toen leefde, een leven zonder de Heere, een leven in de zonde, in de duisternis, dat oude leven dat gaat helemaal onder in het water. Het sterft. Maar dat is maar de helft van het plaatje natuurlijk. Wat is de andere helft? Dat je weer boven komt uit het water. Door de dood heen. Sterven aan de zonde. Opstaan in het nieuwe leven. Het leven niet langer in de zonde en in de dood en in de duisternis, maar in het nieuwe leven herschapen in de Heer Jezus Christus. Nou zegt iemand, misschien was de doopwater van dat waterbad, was dat dan de zonde af? Geeft dan dat water nieuwe levenskracht? Nee. Nee, gemeente, dat water heeft geen kracht in zichzelf. Maar dat doopwater is wel symbool van wat er gebeurt als je door het geloof aan de Heer Jezus Christus verbonden wordt. En het tekent eigenlijk allereerst uit wat Christus heeft gedaan. En waar je dan door het geloof in Hem aan verbonden wordt. Door het geloof in de Heer Jezus Christus in mag delen. Want gemeente, in dat ene plaatje van de doop zijn eigenlijk Goede Vrijdag en Pasen aan elkaar verbonden. Goede Vrijdag dat ons vertelt van Christus die stierf aan het kruishout van Golgotha. Goede Vrijdag dat vertelt van Jezus die zijn leven gaf voor de zonde. Tot in de dood aan het kruis om verzoening voor onze zonde bij God teweeg te brengen. En van ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft, jij, u, geldt dan. Wij zijn met Hem begraven in de dood. Wij zijn in zijn dood gedoopt. Gemeente, zegt u daar amen op? Zegt u daar nou amen op? Weet je dat nou voor jezelf met de zekerheid van het geloof? Wat Christus daar op Goede Vrijdag deed aan het kruishout van Golgotha, dat deed Hij daar voor mij. Door Jezus dood aan het kruis is ook mijn oude mens samen met Hem gekruisigd. Maar ook hier geldt dan nog steeds, dat plaatje heeft twee kanten. Ondergaan in het water en opkomen uit het water. Zo heeft ook het werk van de Heer Jezus Christus twee kanten. Hij stierf van het kruis en hij werd in het graf gelegd, dood. En hij stond weer op uit de dood. Die twee dingen, dood en opstanding, horen onlosmakelijk bij elkaar. Wie in Christus gelooft, is met Hem gestorven aan de zonde. Wie in Christus gelooft, is met Hem opgewekt in het nieuwe leven dat Hij heeft aangenomen. Nu vangt het nieuwe leven aan. Dat geldt allereerst voor de Heer Jezus Christus zelf. Psalm 21, Hij heeft, o God, van u begeert het onvergankelijk leven. Gij hebt het Hem gegeven. Gemeente, dat is nieuw leven, dat is onvergankelijk, onsterfelijk leven, tot in eeuwigheid. Maar dan met Christus, tegelijk ook voor heel zijn kerk. Ieder die in Hem gelooft, deelt niet alleen in zijn dood, maar deelt ook in zijn opstanding. Dus voor heel de kerk die in de Heer Jezus Christus gewassen en gereinigd is, geldt ook datzelfde nieuwe, onvergankelijke leven tot in eeuwigheid. Dat is, gemeente, wat Paulus hier benadrukt. Om heel die goddeloze gedachten uit te bannen, zouden wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Dat zij ver, volstrekt niet. Waarom kan Paulus dat zo heel stellig en scherp zeggen in deze brief? Omdat anders een christen, los van Christus, zijn bestaan zou kunnen leiden. Terwijl vers 5 bijvoorbeeld zegt, één plant met hem geworden. In zijn dood en in zijn opstanding. Gemeente, waarom legt Paulus nu zoveel nadruk op beide kanten? Met Christus gestorven en met Christus weer opgewekt. We letten daarop in de tweede plaats. Opstandingsleven met Christus. Ik begon met die vraag, gemeente, en ik herhaal hem maar even. Dat opstandingsleven, die geloofsverbondenheid aan de Heer Jezus Christus, is die nou in jouw en uw leven te merken? Is dat vandaag zichtbaar aan de gemeente van de Heer Jezus Christus? Stralen wij dat als zijn gemeente nou ook uit in deze wereld? Ik kan het nog anders vragen. Leeft u een leven waaruit zichtbaar wordt dat u aan de Heer Jezus Christus verbonden bent? Waaruit uw geloofsverbondenheid aan de Heer Jezus blijkt? Gemeente, wij worden hier uitgenodigd in dit hoofdstuk om te kijken wat het nou voor ons betekent dat wij christenen zijn. En dan gebruik ik het woord in de diepste zin van het woord, niet als naam Christen zozeer, maar werkelijk in de verbondenheid aan Christus, christen, met hart en ziel. Want gemeente, christen worden is een allesbeslissende verandering in je leven. Dat betekent, als wij de woorden van Paulus hier volgen, dan betekent dat, en Paulus zegt dat hier ook, dan ben je dood voor de zonde. Blijkt zo meteen wel dat Paulus niet bedoelt dat een christen niet meer met de zonde te maken zou hebben. Of dat hij er niet meer mee te strijden zou hebben. Dat wel. Daar gaat het hier juist ook over. Maar aan de zonde gestorven zijn, zoals vers 2 dat bijvoorbeeld zegt, betekent een punt van radicale omkeer. Leefde je voorheen in de zonde, voor jezelf, zoals je zelf dacht dat het goed was, in de duisternis? Nu niet meer. Ben je de Heer Jezus Christus ingelijfd, zijn eigendom geworden, één plant met hem? Is er dus niet langer sprake van de heerschappij van de zonde in je leven, maar van de heerschappij van de genade van God? En dan dringt de vraag des te meer, hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij er nog in leven? Dat kan toch niet? Misschien heeft u er wat moeite mee vanavond. Dat Paulus het hier zo radicaal, zo stellig zegt, eigenlijk keer op keer. Zo op zo'n manier alsof die oude mens helemaal verdwenen is. Terwijl u hier vanavond misschien zit en terugkijkt op uw leven van de achterliggende dagen of van de achterliggende weken, waarin u telkens weer geworsteld heeft met de zonde. Wat juist zoveel strijd geeft in uw leven. Aan de ene kant dat je de Heer Jezus Christus als zaligmaker mag belijden. Dat je weet van zijn offer, ook voor jouw zonde. Je gelooft in zijn bloed en je gelooft dat de zonde om Christus wil vergeven zijn. En toch ervaar je de werkelijkheid van de zonde keer op keer in je leven. Nou gemeente, die werkelijkheid ontkent Paulus hier dus niet. Daar besteedt hij ook in dit tekstgedeelte aandacht aan. Hij zegt dus beslist niet, nou ben je door het geloof in de Heer Jezus Christus, dus heb je de zonde voorgoed achter je gelaten. Dat zegt hij niet. Hij zegt dus ook niet, dus hoef je er niet meer over na te denken. Of je hoeft er helemaal niet meer over op te letten. Of tegen te vechten. Hij zegt niet, nou laat maar gaan, leef maar. Nee gemeente, dat zegt hij niet. Maar hij begint bij wat je door het geloof in Christus bent. En dan zegt hij, dood voor de zonde. Dat is dus geen prestatie van ons, maar dat is puur genade. En dan zegt hij vanuit wat je in Christus bent. Dan moet je dat ook metterdaad uitleven. Uitleven, laten zien wie je in Christus geworden bent. Gelijk aan zijn dood, gelijk aan zijn opstanding. Dan mag je leven uit de verdiensten van de Heer Jezus. Christus is voor eens en voor altijd aan de zonde gestorven. Gemeente, wat voor uitwerking heeft dat in uw leven? Waar wordt dat zichtbaar in? Paulus zegt het hier zo opnieuw zo stellig. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde. De dood van Christus heeft het leven van een christen radicaal veranderd. In Christus ben je dood voor de zonde. Zoals ik daarnet al heb gezegd, gemeente, zonder het geloof in Christus onder de heerschappij van de zonde. Maar nu in Christus moet je jezelf beschouwen als dood voor de zonde. Weet je wat er letterlijk staat in vers 11? Als een lijk voor de zonde. Ik ga daar natuurlijk niet te gedetailleerd op in vanavond, gemeente, maar een lijk, een lichaam zonder leven erin. Er komt geen enkele reactie meer uit de voorschijn als je er tegen praat. Geen reactie. Als je er tegen schreeuwt, geen antwoord. Wat je er ook tegen doet of wat je er ook tegen zegt, er komt uit een lijk geen reactie. Dat zegt Paulus, dat hoort ook zo te zijn. Als je in Christus bent, dan moet je als dood zijn voor de zonde. Gemeente, wat is het belangrijk om dat te zien en om dat te geloven? Dat is iets heel bijzonders, gemeente, iets heel leerzaams, denk ik ook, want wij starten zo vaak met nadenken bij de praktijk van ons alledaagse leven. En in dat alledaagse leven komen we de zonde tegen die in ons hart zit, die in onze gedachten zit en die in onze handen zit. En als we eerlijk zijn, zijn we teleurgesteld over onszelf. Maar wat leert Paulus ons hier? Hij leert ons de vraag te stellen, beste mensen. Weet je nou wel hoe rijk je in Christus bent? Weet je wel wat je positie in Christus is? Dan ben je dood voor de zonde. Gemeente, wat belangrijk om dat te zien. En ik heb het mezelf even zo voorgesteld, als je nou een nieuwe dag begint. Je bent opgestaan en je loopt de badkamer binnen en je kijkt in de spiegel. Dan mag je de vraag stellen, wie zie ik daar? En welk antwoord mag een kind van God dan geven? En dat is niet om jezelf een schouderklopje te geven. Alleen maar in verwondering, als kind van God mag je terwijl je in de spiegel kijkt zeggen, daar staat een mens door Gods genade herschapen in Christus Jezus. Gemeente, wat zou er gebeuren als u als kind van God of jij, als je nou eens elke dag zo de dag zou beginnen? En terwijl je in je spiegelbeeld kijkt dat je zegt, daar staat een mens die is dood voor de zonde in Christus. Want ik ben met Christus gestorven. Gemeente, als we dat zouden doen, dan worden we niet meer teruggeworpen op onze eigen zwakheden en gebreken. Maar dan worden we geroepen, uitgedaagd om te zien op onze rijkdom in de Heer Jezus. En tegelijk, misschien zit dat ook wel in uw reactie op dit moment op de preek. Heel makkelijk kan juist hier die ongeloofsredenering de kop opsteken. Werkt zo'n gedachte niet heel veel oppervlakkigheid in de hand? Wordt de zonde dan niet heel makkelijk Ik ben toch in Christus, dus. Gemeente, kunt u zich dat echt voorstellen als u dat eerlijk doet? En als u zo opstaat en als u zo voor de spiegel gaat staan. Kunt u zich voorstellen dat terwijl u dat beleden heeft, hier staat een mens herschapen in Christus Jezus tot goede werken. Kunt u zich dan voorstellen als u dat zegt op het moment dat u op het punt staat om uw belastingaangifte in te vullen? En u heeft voor het aangezicht van God uw positie in Christus mogen vaststellen. Ik ben een mens in Christus. Ik ben deelgenoot van zijn dood en van zijn opstanding. Lukt het daarna nog om te sjoemelen met uw declaraties? Gemeente, dat kan toch onmogelijk. Op het moment dat tot je doordringt wat die werkelijkheid nou betekent. Om in Christus te kunnen zijn. Om in zijn dood gedoopt te zijn. Om met hem gestorven te zijn aan de zonde. Daarvoor moest Christus toch de dood in. En gemeente, wie dat beseft terwijl die in zijn spiegelbeeld kijkt. Die moet al kijkend wellicht tegelijk ook het hoofd buigen. En met een schuldverslagen hart kijken en denken. Aan een stervende zaligmaker aan het kruishout van Golgotha. Maar gemeente, als je dat bedenkt. Dan kun je toch niet langer zondigen. En tegelijk, gemeente, mag je ook zeggen dat wie telkens terug leert vallen op zijn positie in de Heer Jezus Christus, in Christus dood voor de zonde, die wordt bevrijd van de kramp om het nog zelf te doen op eigen kracht. Maar we moeten nog een stap verder, gemeente. Ik heb zojuist al aangegeven dat dood en opstanding als twee onlosmakelijke dingen aan elkaar verbonden zijn. Misschien heeft u dat wel eens gehoord trouwens, hoe er in de vroege kerk over Goede Vrijdag en Pasen werd gesproken. Daar hadden ze het eigenlijk niet zo vaak over Goede Vrijdag, maar daar sprak men veel meer over het Pasen van de kruisiging. En de dag van de opstanding was dan het Pasen van de opstanding. Maar juist in dat woordje Pasen, Pasen van de kruisiging, Pasen van de opstanding, daar zit zo sterk de eenheid in van dit heilsgebeuren. Zodat je eigenlijk niet kunt spreken over Goede Vrijdag zonder te spreken over de opstandingsdag, over Pasen. En dat is wat Paulus hier dus ook zo heel sterk bij elkaar houdt. Wie deelt in de dood van Christus? Wie met Christus aan de zonde gestorven is. Oude mens met de Heer Jezus gekruisigd. Mag je dat niet loszien van de werkelijkheid met hem. Opgestaan in het nieuwe leven. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Dat is de ene helft. Maar meteen komt ook de andere kant naar voren. Maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Ziet u die twee? Dood voor de zonde, levend voor God, als een onlosmakelijke eenheid bij elkaar. Laten we nog even teruggaan, gemeente, naar vers 4. Daar staat: Christus is opgewekt uit de doden. Heer Jezus is niet in de dood gebleven, hij is opgewekt door de macht en de heerlijkheid van de Vader. Hij liet zijn zoon niet in de dood, maar hij gaf hem het nieuwe leven. Maar dat heeft tegelijk ook gevolgen voor ieder die in de Heer Jezus Christus is. Want de opstanding van de Heer Jezus is tegelijk de bron, het uitgangspunt voor onze vernieuwde levenswandel voor God. En diezelfde lijn pakt Paulus dan ook in vers 11 weer op. Levend voor God, in Christus Jezus, onze Heere. Gemeente, als u door het geloof in de Heer Jezus Christus bent, En u leert het om hoe langer hoe meer door de kracht van de Heilige Geest om te denken vanuit wie u bent in de Heer Jezus. Voelt u dan aan dat die vraag van vers 1, dat het een absurde vraag is? Want door de opstanding van de Heer Jezus is er een nieuwe levenswerkelijkheid van kracht. Je komt in een nieuwe levenssfeer terecht als je in Christus bent. Niet langer onder de heerschappij van de zonde en van de dood. En je kunt ook nog onmogelijk langer als een slaaf de zonde dienen. Want je bent onder de genade en onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus gekomen. En vanuit die nieuwe werkelijkheid, dat je in Christus bent, met hem opgewekt uit de doden, word je opgeroepen om dat nieuwe leven te leven voor hem. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Je bent van iemand anders geworden. Je bent onder de heerschappij van Christus gekomen. Laat de heerschappij van de zonde dan niet langer aanwezig zijn in je leven. Gemeente, nogmaals, want dat komt eigenlijk elke keer weer terug. Paulus ontkent de werkelijkheid van de zonde in het leven van een gelovige niet. Maar hij roept elke gelovige ertoe op om dat nieuwe leven in Christus te leven. En in dat nieuwe leven ben je dood voor de zonde. En dan blijft het toch wel een heel praktisch voorbeeld, gemeente, als een lijk voor de zonde, wat ik net al noemde. Je hoort niet, je ziet niet, je reageert niet, je geeft geen enkele reactie als de zonde aan je trekt. Of als de zonde je probeert mee te zuigen, als de zonde je probeert te verleiden, dat er dan geen beweging in je te krijgen is. Waarom niet? Er trekt toch iemand anders aan je, voor wie je leven wil. Er spreekt toch iemand anders tegen je, de stem van God uit het evangelie. Leef het nieuwe leven in hem, met hem en door hem en voor hem. En gemeente, dan maakt Paulus het al concreet. En we mogen dan, zoals Paulus het doet, nog steeds aan het beeld van een lichaam blijven denken. Gewoon ons lichaam, met oren, met ogen, met handen, de leden, ledematen van ons lichaam. Nu kun je verschillende dingen mee doen. Maar als je van de Heer Jezus Christus geworden bent en met hem opgewekt in het nieuwe leven, dan mag je je ledematen nog maar voor één ding gebruiken. Want dan is ook mijn oog als deel van het nieuwe leven, van het nieuwe lichaam, dat met Christus is opgewekt, bedoeld om God te dienen. En dat werpt de vraag op, gemeente. Jongelui, kan ik als ik in de Heer Jezus Christus ben, als ik in de Heer Jezus geloof, kan ik dan nog mijn ogen gebruiken voor de ongerechtigheid? Mag ik dan mijn ogen nog gebruiken om de zonde te dienen? Mag ik dan mijn ogen nog gebruiken om dvd's te kijken waarin de geboden van God worden overtreden? En voor mijn tong geldt precies hetzelfde. Kan ik mijn tong als deel van het nieuwe lichaam dat ik van de Heer Jezus heb gekregen, opgewekt in hem, kan ik dan mijn tong gebruiken als een wapen van de ongerechtigheid? Om kwaad te spreken? Om iemand uit te schelden? Of over iemand te roddelen? Gemeente, ga uw ledematen maar langs. Stuk voor stuk. En vraag u zelf af, onder wiens heerschappij staan ze nou eigenlijk? Mijn handen, mijn oren, mijn ogen. Zijn ze onder de heerschappij van de zonde en dien ik er de zonde mee? En de ongerechtigheid? Of belijd je vandaag, ik ben een nieuw mens, herschapen in de Heere Jezus Christus, aan de zonde gestorven. En ik ben met hem opgewekt in een nieuw leven. Om een leven te leven tot eer van hem. Gebruik dan ook je leden, de ledematen van je lichaam, om de Heere te dienen, stuk voor stuk. En stel jezelf met hart en ziel, met hand en mond, ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden herrezen zijn, levend geworden, en laat al uw ledematen. En gaan ze nogmaals, gemeente, gaan ze maar één voor één langs. Je verstand, je hart, je hartstocht en alles wat in ons zit, laat uw leden wapens zijn van de gerechtigheid. Voor God. Moet je het dan toch zelf gaan doen? Gemeente, het zou zomaar de conclusie kunnen zijn. Moet je het dan toch zelf gaan doen? Nee. Wat heerlijk is, gemeente, van deze boodschap van Paulus hier in het evangelie. Met heel die oproep om heilig voor de Heere te leven. Dat je niet wordt teruggeworpen op jezelf. En wie denkt dat dat het geval is, die raakt elke dag weer in zichzelf teleurgesteld. Want de Heere vraagt heel mijn leven, heel mijn hart, heel mijn verstand, vraagt al mijn krachten, en ik geef ze niet aan hem. Die volle 100% die God waard is met mijn leven, gemeente, komt u daaraan? Wat kun je teleurgesteld zijn in jezelf? Wat is het daarom heerlijk dat we met de boodschap van Paulus vanavond niet worden teruggeworpen op onszelf? Het is echt een boodschap die start in het nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. In hem opgestaan, in een nieuw leven. Ja, zegt u maar, wat dan? Wat dan als ik vandaag toch weer ontdek dat ik zonde doe en heb gedaan? Als ik aan het eind van de dag nadenk over hoe het was en ik ontdek dat ik mijn handen en mijn voeten en mijn oren heb gebruikt voor de verkeerde dingen? Om de zonde te doen? Maar als het echt is, dan is de teleurstelling daarover groot bij u. Terwijl je dan misschien in de spiegel kijkt, de schaamte diep. Wat moet je dan doen? Moet je dan tegen jezelf zeggen, morgen ga ik het beter doen? Dan moet u niet beginnen. Juist aan het eind van een dag, waarin je in alle eerlijkheid voor God moet belijden, Heer, ik gaf u vandaag niet mijn hart en mijn hand voor die 100%. En mijn leven was vandaag niet helemaal toegewijd aan uw eer. Er was nog zoveel voor mezelf. Juist als je dat, gemeente, tot je schaamte moet belijden, eerlijk voor God op de knieën gaat en het erkent. En je zo teleurgesteld bent in jezelf, met pijn in het hart, Heere, het was niet allemaal voor u. Dan moet je niet gaan zeggen, Heere, nou ga ik het morgen beter doen. Wat dan? Opnieuw terug naar Christus. Opnieuw bedenken wie je nou in de Heer Jezus Christus bent. Opnieuw voor de spiegel gaan staan met de vraag, wie zie ik daar nou? In het vaste geloof, gemeente, mag je zeggen, ik ben niet door mezelf rechtvaardig voor God. Maar ik ben in Christus rechtvaardig en heilig door hem. En ik ben in Christus gestorven aan de zonde. In Christus ben ik opgewekt tot een nieuw leven. Alles, gemeente, werkelijk alles, alleen maar in Jezus Christus. Niks van mezelf. Want als ik morgen zeg dat ik het beter ga doen, ben ik morgenavond weer teleurgesteld en al je houvast verdwijnt. En juist als je gaat ervaren dat de opstandingskracht van de Heere Jezus door begint te breken in je leven. En er een diepe afkeer van de zonde in je leven ontstaat. En juist als je met schaamte moet belijden dat je op eigen kracht de strijd tegen de zonde niet strijden kunt, en al die zonde je nou van harte leed is, weet dan wie je in Christus bent. Dood voor de zonde, in een nieuw leven voor God. En Hij garandeert dat. Dat ligt nou vast verzekerd in mijn dood en in mijn opstanding. Gemeente, het is een constatering van een feit. Niet een opdracht, niet een oproep, wat we aan het einde vers 14 lezen. Want de zonde zal over u niet heersen. Dat is niet een uiting van een goede wens of een hoop. Maar het staat er zo in het Grieks als een constatering van een vaste werkelijkheid. Door Jezus Christus zal de zonde niet over u heersen. Want in Jezus ben je niet meer onder de wet, maar onder de genade. En wie onder de wet leeft, zit altijd in de kramp van eigen prestatie. Maar nooit genoeg. Die ervaart de druk van de wet en het oordeel van de wet. En je mist de vrede met God en de rust in je hart. Wie weet met Christus gestorven te zijn en met hem opgewekt te zijn, die mag elke dag opnieuw leven uit de volle verdiensten van hem, in een liefdevol verlangen om heel je hart en heel je hand, alles van je leven, te wijden aan hem die ons zo heeft lief gehad. Gemeente, daar verdwijnt de kramp. Dan hangt het niet meer af van je eigen prestatie. Mag je leven, met volle teugen leven, van Gods genade in de Heere Jezus Christus. Net zoals de zonde en de dood over Christus niet meer heersen, zo mag je verzekerd zijn in hem, dat de zonde over jou niet heersen zal. Want Jezus leeft. En wij met hem. Zegt u amen? Amen. En dat leidt tot het gebed, gemeente, van Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. We zingen het met elkaar, 143, het tiende vers. Laten we samen danken en bidden. Heer, u bent de heerlijke kruiskoning. En tegelijk de opgewekte levensvorst. En u stelt uzelf zo aan uw gemeente voor, ook vandaag. Om te oefenen in het allerheiligst geloof. Opdat we alleen in uw dood en in uw opstanding ons enige houvast zullen vinden. Voor onze weg door dit leven heen. Waarin de zonde op ons loert. Waarin we de verleiding keer op keer ervaren. Waarin we zo vaak toegeven en in de zonde struikelen. Heer, we bidden u als dat de werkelijkheid is bij ons. Dat we dat ook met schaamte en verdriet zullen belijden. Maar dan niet om in de zonde te blijven leven. Maar om terug te keren tot u. De bron van alle genade om te mogen leven. Het nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. Als dood voor de zonde. De goede strijd van het geloof te strijden. Elke dag opnieuw. Onze leden niet als wapens van de ongerechtigheid te geven. Maar om ons hart, ons hand, onze ogen, onze voeten, al onze ledematen, Heer, te besteden in uw dienst, tot eer van uw naam. Heer, we bidden u, geef dat de boodschap van uw genade diep doordringt in ons leven. En ook als we aan het eind van de preek geen amen konden zeggen, omdat we nog steeds dood in de zonde zijn, bidden we dat vanavond het moment geweest is waarop we zijn gaan zien dat het leven buiten u het meest ellendige leven is dat denkbaar is. Laat het dan een boodschap zijn tot bekering, om alsnog het nieuwe leven in de Heer Jezus Christus te zoeken. Gaat u met ons mee, Heer, deze zondigheid. We bidden u om uw genade, ook voor dominee van de Weg, verbonden aan deze gemeente. Heer, wees u hem tot zegen en stel hem ook tot zegen in het midden van deze gemeente, van uw kerk. En dat samen met de broeders van de kerkraad, ook samen met zijn vrouw, met de kinderen, wees hen nabij en goed. Geef dat ze met vreugde in dit deel van uw wijngaard het evangelie mogen uitdragen. Laat uw koninkrijk komen in heerlijkheid. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot Psalm 118, het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen, uw majesteit. Het 14e vers van Psalm 118. gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.